Goed, ik heb me laten inspireren eigenlijk door het jaar 2020. We gaan er wel geschiedenis in gaan met een uniek jaar, laten we het gerust het coronajaar noemen. En er is veel naar boven gekomen met mensen. In het bijzonder ook ja, sterven, lijden, eenzaamheid, maar ook heel veel angst. En in die tijd staan we een beetje als christen te kijken naar die wereld die overweldigd is door die ziekte, pandemie. En de wereld gaat er volledig in op. Als je naar het nieuws kijkt, is 90% van het nieuws corona. En je min of meer een beetje bang maken. En iedereen is een beetje het noorden kwijt. We zijn ook noodgedwongen nu voor dat scherm aan het kijken. En dat zijn eigenlijk de middelen die we nog krijgen om toch nog gemeente te maken. Maar besef dat gemeente vormen, dat dat niet vasthangt van van vierkante meter of van een gebouw. He. Gemeente vormen is in hart en ziel en geest samen zijn met broers en zus. Ik voel me nu in de gemeente van Koekelare, met elke broer en zus. Die liefde die ons bindt, de geest die ons bindt, is de essentie. Ik heb mij eens laten inspireren, ja, door blijkbaar de wereld is duister en bedreigend en zelfs ja, ziekelijk. Hoe kunnen we als christenen eigenlijk ons goed beschermen in deze wereld? Ik heb een tekst gezocht in de Bijbel die vrij goed aansluit met dit. En ik zou vragen dat je je Bijbel neemt en naar het gebed van Nehemia gaat. Dat is in het Oude Testament. Nehemia, hoofdstuk 1, versen 3 tot 11. Ik ga ze rustig overlopen en dan een klein beetje duiding geven, omdat er ontzettend veel geestelijke waarheid in dit korte stukje zit. Dus ik laat u even een paar seconden om uw Bijbel op te zoeken en het hoofdstuk Nehemia 1, 3 tot 11 bij te nemen. Voor degenen die de Bijbel niet bij hebben of niet direct vinden, heb ik een tekst op het scherm gezet. En ik lees even vers 3. Ze zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Vers 4. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw terwijl ik voor het aangezicht van God van de hemel, van de God van de hemel, vastte en bad. En ik zei, och Heere, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goedertierentijd in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Vers 6. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. We hebben het grondig bij u verdorven. We hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Vers 9. Maar als u zich bekeert, tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Ze zijn toch uw dienaren en uw volk, dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och, Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk schenker van de koning. Ik zou aanraden om op die tekst open te laten liggen, omdat ik eventjes vers per vers wil doorgaan, omdat er daar eigenlijk een mooi aantal boodschappen in staan. Het eerste, als we kijken naar vers 3, is dat er blijkbaar, wat is de situatie? Dus de opbouw van Jeruzalem, dus na de ballingschap was de opbouw van Jeruzalem weer gestart. De plaats waar God zijn naam wil vestigen, was onder andere gestart met de priester Ezra. Dus Ezra had dus opgeroepen om dus de muren terug te bouwen. Ik ga terugkeren naar het scherm en jullie kunnen rustig volgen in de Bijbel. Dus Israël had het op zijn hart en de opdracht gekregen van God: begin alsjeblieft mijn heilige stad terug te bouwen, want uiteindelijk is dat de plaats waar ik wil gaan wonen met jullie. Dus in de ballingschap waren ze verdreven uit hun land door continue ongehoorzaamheid en rebellie, afgoderij en zo. En God heeft ze eigenlijk een lesje laten leren en ze moesten 70 jaar in ballingschap. Maar dan komt het herstel, zo is God. Als je dus verkeerd gelopen hebt, gaat hij u dat duidelijk maken, hij is rechtvaardig, maar hij is er altijd met reikende hand om u herstel aan te bieden. En Israël was daarmee begonnen. Maar ja, de vijand zit ook niet stil en men was al het opgestarte werk van Israël was wel weer al aan het afbreken. De muren werden weer afgebroken, de poorten stonden in brand en dus die stad veranderde weer in een ruïne. En ja, Nehemia, die nog altijd in ballingschap is, verneemt dat, waarschijnlijk via een bode. En hij wordt onmiddellijk geraakt in het hart. En die man voelt ook het hart van God. Dus de persoonlijke plaats waar zijn huis zal komen, waar hij wil wonen, wordt weer geruimd en aangevallen. Er is geen respect voor die God. En zijn hart bloedt. En zijn reactie is heel mooi. Zijn reactie is heel mooi. We gaan straks kijken wat hij doet. En dat is ook een les voor onszelf. Als je kijkt naar de Bijbel, hebben muren en poorten doorgaans een negatieve betekenis. Dus een muur en een poort zorgt dat je een scheiding maakt tussen twee zaken. En typisch wordt gezegd, de zonde is bijvoorbeeld een muur en een scheiding dat je maakt met God. Maar wat ik u aantonen, wat we hier gaan zien, is dat er ook muren zijn die een heel positieve betekenis hebben. En die gaan we versterken. Ik wil u bemoedigen vandaag dat je uw correcte muren mag bouwen, samen met God. Zoals je net Jeruzalem wil gaan opbouwen, ga je ook die heilige stad, het heilige in jezelf, de heilige geest die in jou woont, ga je ook helpen beschermen, samen ga je toe. Dus muren zijn niet altijd negatief. Doorgaans hebben ze een negatieve zin en we gaan er een paar voorbeelden aanhalen. Een paar negatieve muren die in de Bijbel naar voren komen zijn, iedereen weet het, de muren van Jericho. En Joshua moest ze laten vallen. Als er een stad verdorven was in afgoderij, kindoffers, en je kunt het niet benoemen hoe pervers die bevolking was, die stad moest met de grond gelijk gemaakt worden. En dat was ook de manier, voordat men het beloofde land kon in bezit nemen, moest dit bolwerk van duisternis volledig geslecht worden, in de ban gezet. En dus de muren van Jericho is een symbool van een muur rond een bolwerk die niet oké is. Dat moet gesloopt worden. Andere muren is Babel zelf, Nineveh. En zo zijn er nog heel wat. Er zijn heel wat voorbeelden van demonische, duistere bolwerken, dat de God eigenlijk de opdracht geeft, je moet dat gewoon met de grond gelijk maken. Dit staat elke groei in de weg. Ruim die bolwerken. Dus het woordje bolwerk zegt genoeg. Dat is een clustering van waar dat er negativiteit zit. En eigenlijk ook een afscherming van wat God wil. Ze schermen zich af van wat God is. Ook het toren van Babel zit in datzelfde. Die toren van Babel was ook niet oké. Dat was eigen geloof. En ze gingen zelf een toren maken tot aan de hemel. En ze hadden God niet meer nodig. En God heeft daar ook korte metten mee gemaakt. En dan is de verstrooiing van de talen begonnen. Maar er zijn ook positieve muren. De tempel van Jeruzalem. Verschillende keer de tempel. De stad van David. Onder koning Salomo, ook Ezra en Nehemia, die de opdracht krijgen, in plaats van eerst aan jullie eigen huis te denken, zou ik je mijn huis niet bouwen. En dat was ook als je die Bijbelse boeken leest, dat was een verwijt via de profeten aan de bevolking. Jullie zijn allemaal kasten van huizen aan het zetten en zorg voor jezelf. En mijn huis dan? Waar is uw respect voor het huis van God? Ik zou hetzelfde doortrekken. Hebben wij ook hetzelfde respect voor het huis van God? Al is maar het gebouw in Koekelare, gaan we daar met respect naartoe. En ik vind het mooi wat deze gemeente doet, een collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Ik vind dat de nagel op de kop. Eigenlijk het beste dat we eigenlijk in ons eigen huis binnen willen, zou dat niet in de kerk mogen komen. God toch eerst. We gaan toch geen inferieure materialen gaan gebruiken in een kerk. Het is eerst voor God, het moet zuiver en rein zijn. Ik had gisteren een gesprek met Chris Goornaert. En je had hulp van een elektricien. Maar Chris zegt, dit is hier het huis van God. En die had laten weten, ik heb wat materiaal liggen. Maar Chris zei onmiddellijk, Als dat gestolen of minderwaardig materiaal is, komt dat hier niet binnen. Ik wil dan de volle factuur betalen, maar ik ga hier proper starten met een reine lijn. Het is het huis van God, het moet het beste zijn en ik wil geen gevoefel. En ik vond dat de nagel op de kop. Chris, goed bezig. Het huis van God moet gevuld zijn met reinheid. Hoe gaan wij naar dit huis? Ik zou u meenemen naar vers 4. Kijk, naar vers 4 zit er een aantal prachtige pareltjes in. Dus Ezra is eigenlijk ontzettend geraakt. In het binnenste van zijn hart. En laten we ook zeggen dat het hart van de Vader is. De heilige stad waar zijn naam op zal rusten, waar hij wil wonen. Kijk naar Openbaringen ook. God keert terug naar Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem zal hij de aarde regeren. Het is de plaats waar zijn naam zal rusten. En de naam van God is heilig. En Nehemia hoort dat, vermoedelijk via een karavaan of via bodes, dat eigenlijk helemaal teloor gaat weer. Al het werk dat Ezra aan het doen was, is allemaal teloor aan het gaan. En de mensen verkeren echt in ellende en smaad. Dus diegenen die probeerden die muur te bouwen, werden voortdurend bespot en gedwarsboomd. Doet dat toch niet aan mee, steekt daar hun tijd niet in, dat is zinloos. En dat raakt hem enorm in het hart en is erg verdrietig. En hij begint te huilen. Een man die huilt. Zeggen, wees sterk en fier, een man huilt toch niet, maar hij is zodanig geraakt in zijn hart en hij huilt. En het enige dat hij ziet, want hij zit onder de kilometers verder, wat kan ik hier nu gaan, in godsnaam gaan doen, in ballingschap, dat is onder kilometers verder en dan is er al die ellende. En hij snapt het, bidden en vasten, God zoeken. Dat is een boodschap voor ons, we horen dat soms in de wereld, het gaat slecht in de Filipijnen of in Afrika, en dan zeggen we, ik zit toch in Vlaanderen, kan ik toch niets doen, het mag niet weg van corona. Je kunt altijd bidden. En ik kan je zeggen, als je gaat vasten, versterk je gebedsleven en hoor je de stem van God gemakkelijker. Dus de inspiratie die via de geest komt, is sterker als je gaat vasten. Vasten moet je breed zien. Vasten is niet enkel eten en drinken. Vasten heeft ook te maken met je pleziertjes, je hobby's eventjes aan de kant zetten en tijd maken voor God. Dat is ook vasten. Hij zegt, ik ga in een avond niet naar tv kijken, niet met mijn hobby bezig zijn, maar vanavond is extra stille tijd en ik zoek God. En ik ga bidden voor de ellende in de wereld. Gebedspunt nodig, kijk naar het nieuws. Doe de krant open, ga genoeg gebedspunten hebben. Ik begin al een keer in Vlaanderen te kijken, maar kijk verder, kijk gewoon naar het nieuws. Je hebt gebedspunten à volonté. Dus Nehemia ziet dat. Je ziet ook dat het hart van God geraakt is. Zijn huis die er moet komen. En hij begint echt te rouwen. Hij bidt. Want dan zie je ook hele mooie zaken met Nehemia blijft niet bij de pakken zitten. Hij gaat het rapporteren aan de koning, aan de bevelhebbers. En uiteindelijk bekomt hij dat hij mag terugkeren om heel Jeruzalem weer op te bouwen. Dus na het gebed, en je weet wat je moet doen, moet je het ook doen. Gehoorzaam. Dus niet blijven zitten. Dat is ook een boodschap. Nehemia was een man van actie. Doen en hij doet het ook. Dus dat is ook wat God ons leert. Als we duidelijk de richting krijgen, doet daar iets mee. Gehoorzaam. De Bijbel is eigenlijk een doeboek. Het is een doeboek. Het is een handleiding van hoe God het ziet, hoe dat hij wil wandelen met u in uw leven, hoe dat je zult overwinnen. Maar niet als je in de zetel blijft zitten. Niet als we allemaal hier lekker gezellig zitten, gebeurt er niets. We moeten ook in actie treden. Ga even kijken naar vers 5. Ook mooie zaken. Vers 5 zie je, Nehemia snapt wie dat God is. En dat is heel mooi. Dat kwam aan bod in het avondmaal hier bij Yashil. Hoe groot is die God? Hoe heilig is hij? Hoe groot is hij? En kijk maar een keer hoe dat hij het omschrijft in vers 5. Och, Heere, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goedertierendheid in acht neemt, voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Hij weet wie God is. Hij weet het. Hij voelt het. Hij ervaart het met heel zijn wezen. God is ontzagwekkend groot. Hij is ontzagwekkend. Ik ken er geen woorden voor. Hij is te groot voor mij. Maar hij benoemt ook heel mooi, en dat is de wijsheid van deze man, de fouten die gebeurd zijn. Hij ziet het van zichzelf, maar ook van zijn volk. En kijk wat hij zegt in datzelfde vers. Dus we hebben u niet lief gehad. Dus groot is de goedertierendheid van God voor hen die hem lief hebben, maar het volk heeft hem niet lief gehad en zijn geboden in acht genomen. Jezus zei dat letterlijk. Als je mij een vriend wil noemen, dan moet je mij gehoorzamen. Ik noem je een vriend als je mij volgt en gehoorzaamt. Als je blijft de rebel uithangen en mijn lessen naast u legt, is er niet echt een vriendschapsband tussen ons. Dus Jezus brengt exact dezelfde woorden terug. Dus Nehema klopt hier op de nagel en het is pal erin. God niet liefhebben. Dat kan zijn dat je hart weg is van God en dat je rituelen doet en dat je toch in de kerk zit, maar je bent niet met je hart bij God. En wat je doet is ook niet van harte. Je kunt dus zogenaamd de pseudo-christen zijn die ten opzichte van de buren en de familie trouw naar de kerk gaat en wel zegt dat je een gebedsleven hebt en God kent, maar je gewoon je eigen agenda afwandelt. Hebt je God lief? Maak je daar stille tijd voor? Wil je hem beter leren kennen? En neem je zijn geboden in acht. Een hele mooie les. Nehemia snapt wie God is. En hij weet wat dat die God mee gepijnigd heeft. Want zeg ik er eerlijk, als je een hartsvriendin hebt of een hartsvriend, dan wil je die vriend toch niet kwetsen. Echt niet. Dus God is uw vriend. Je wilt hem niet kwetsen. Heb hem lief en gehoorzamen. Dat is een belangrijke les die erin zit. Laten we kijken naar vers 6. En dan ziet hij ook, ik moet niet alleen gaan bidden voor mezelf en zijn gezin, maar voor heel dat volk. Hier zie je de boodschap van God, de kracht van voorbeden. Voorbeden, onderschat dat niet. Hè? Wie staat er op de bres voor het volk? Hè? Wie staat er op de bres voor koekelaren? Wie staat er op de bres voor diksmuiden? Hè? Voor waar dan ook? Wie staat er op de bres voor al uw buren en uw familie en uw collega's? Voorbeden. Ik ga je zeggen, een kerk zonder voorbeden is kwetsbaar voor de boze. We zijn gezegend, en Achille gaat dat beamen, we hebben een aantal krachtige voorbidders in de gemeente zitten. Hè? En chapeau, dat zijn doorgaans de ouderen. De ouderen. Onderschat niet wat Marietje voor ons bidt, wat Frans voor ons bidden, en ook Willy, ik neem je er ook mee, er zitten voorbidders. Iedereen, ook die een hart heeft voor de gemeente, gaat voorbidden doen. Voorbidden doen, dat is heel belangrijk. De kracht van voorbidden. En dat zie je het ook staan. Het is ook vermeld in het avondmaal. Durven beleiden dat er fouten gemaakt zijn. Want je weet, hij zal vergeven, maar beleid het. Ook de moordenaar op het kruis, ik sluit aan bij Machiel, zag het in. Zijn hart zag wat hij fout gedaan had. Hij had die moord gedaan. Hij was een moordenaar, maar had er heel veel spijt. Maar de graad verder is berouw over. En God, Jezus, zag zijn hart. En ik vergeef u. Dus hier zie je duidelijk staan in hetzelfde vers 6, ik beleid de zonden van de Israëlieten. Je mag dus in naam van je familie, van je collega's, van je gebuurs zeggen, ja, het zijn zondaars, God. Maar ik weet dat je ze wil redden. Daarom bid ik voor hun behoud. Ik bid voor elke broer en zus. Ik bid voor Diksmuiden, voor België, voor politiekers, voor wie dan ook. Dus voorbeden, de kracht van voorbeden. Ook heel veel wijsheid, dat hebben we gezien in de Bijbelstudie. God ziet het gezin als een eenheid. Het huwelijk als een eenheid, maar ook het gezin. Hij bidt, ik ben zelf een zondaar, zegt Nehemia. Maar ook mijn familieleden, mijn vrouw en mijn kinderen ook. Heren, ik doe voorbeden voor alles wat wij ook misdoen in mijn gezin ten opzichte van u. Goed, en dan gaan we eventjes naar vers 10. En dan bevestigt hij dat God groot en machtig is. Hij spreekt van de grote kracht en de sterke hand van God. Hij weet, als er iets kan veranderen, iets kan kantelen op basis van het gebed, dat God het kan en zal doen. God is machtig en krachtig en hij bevestigt dat. En een hele mooie vind ik vers 11. Ik heb daar heel veel aan gehad deze week. Vers 11, het laatste zinnetje. Ik lees het even voor. Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. En dat heeft te maken met het besef van die heiligheid, die grootheid van God. Heb je ontzag en heb je vreugde door over hem te spreken en te zeggen wat papa gedaan heeft in je leven? Heb je daar vreugde over? De vrede van de Heere en de vreugde van de Heere zijn van jou. Spreek met fierheid over je papa. En ik heb gebeden deze week. Ik zei tegen God. Ik zeg, kun je me een beeld geven? Zo'n metafoor waar dat de kerk iets aan heeft. Als we in die donkere periode van corona, naderen ook de donkere maanden. Iedereen zit een beetje met zak en as met die corona. En we kunnen niet meer wat we kunnen. Alhoewel dat we niet veel tekort komen. We moeten eerlijk zijn. We hebben nog een dak over ons hoofd. We hebben eten. Er is nog geld. Je kunt zelfs nog wc-papier kopen, dat is nog altijd in orde. Maar mensen zijn vereenzaamd. We zijn ook bang. Er zijn er die ook sterven in eenzaamheid. En we zijn mensen. We blijven mensen. En ik vroeg aan de Heilige Geest, ik zeg, kun je me inspireren in de loop van de week met een beeld? En ik heb een prachtig beeld gehad. En zitten er hier een paar voetbalfanaten? Waarschijnlijk wel. En het beeld dat doorkwam was de voetbalcompetitie. Ik zeg, allee heer, de voetbalcompetitie. En ik begon erover na te denken en de inspiratie vol te vloeien. En ik heb het een en het ander genoteerd. De strijd die wij ervaren op aarde, het is een beetje kort door de bocht, ik weet dat wel, maar het is een mooie metafoor. Het lijkt een voetbalmatch, een competitie. Verschillende wedstrijden die we gaan spelen en uiteindelijk gaan we naar die een beker willen gaan. De strijd die gestreden moet worden, kun je vergelijken met dus de strijd van teams. Je hebt je elftal en er zijn twee ploegen op het veld. Laten we het ploeg, de ploeg noemen, ik ga het team Jezus noemen en de andere ploeg. En er moeten wedstrijden gespeeld worden. En uiteindelijk is de finale de beker winnen, de beker halen. Onze ploeg waar wij voor gekozen hebben, noem ik Team Jezus. Wij werken in de voetbalploeg van Team Jezus. De vraag is, wie is de scheidsrechter? Diegene die tussen de kaarten uitdeelt en de regels bepaalt, dat is voor mij God de Vader samen met de Zoon. Die heeft alle absolute autoriteit en die bepaalt de regels van het spel. En iedereen heeft gelijkwaardige kansen. Waar dat je ook staat, je hebt als mens gelijkwaardige kansen voor God. En eigenlijk, wie is dan onze trainer? Wie traint voor ons eigenlijk? En dat is vrij eenvoudig, dat is de Heilige Geest. Dat is de sponsor, de advocaat, de trooster. Diegene die courage gaat, even wat minder gaat, dat is de Heilige Geest. We hebben een prachtige trainer. En die trainer gaat u altijd eens oppeppen. Hij gaat u coachen. Hij gaat helpen beslissingen pakken. Hij gaat u steunen, hij gaat je bemoedigen, hij gaat je genezen. Ja, hij heeft zelfs je blunders vergeven. Ja, zeg, de vorige match was niet zo oké. Maar kijk, de volgende keer, dat zijn de aandachtspunten, werk daar een keer aan, de volgende keer gaat dat beter gaan. Je had altijd klaarstaan als een coach, ja, je courage in de volgende match gaat beter gaan. Maak je geen zorgen. Wat elke speler krijgt in Team Jezus, is een persoonlijke coach of persoonlijke coaches. Dat zijn de engelen. Die zijn er ook om je persoonlijk te helpen, te beschermen, te redden, te ondersteunen. Kijk naar Psalm 91. Prachtige psalm waar God bevestigt dat de engelen continu rond u zijn en dat ze voortdurend de Heer God gaan dienen om de kinderen van God te dienen. De engelen zijn gecreëerd om onder andere de mens te helpen dienen, maar ook te beschermen. Uw engelen zijn er. Je hebt uw persoonlijke keuzes, coaches die u bijstaan. Maar de ploeg, wie zit er dan in de ploeg? Ja, het elftal, Frankie, maar het is niet enkel het ploeg, hè. Kijk ook wat er allemaal rond een voetbalclub mee gekoppeld is. Ik heb een aantal bedenkingen. Er zijn mensen die voor de reclame zorgen voor de ploeg. De PR-mensen. En de ploeg, als het goed doet, mag tot in het internationale wereldwijd gekend worden. Amai, Spanje doet goed dit jaar. Oh, België doet goed dit jaar. Dat zijn voor mij de evangelisten en de zendelingen. Dus kijk welke ploeg dan we hebben. Ze staat er wel. Dat is al een overwinningen. Dat zijn de gasten die naar buiten komen. Van, kom maar bij onze ploeg, we hebben een goede ploeg. Maar vergeet de thuisfront niet. De supporters van de spelers. Maar ook allen die dus op de tribune zitten. De supporters, dat noem ik de gemeente. Alle mensen wereldwijd die een hart hebben voor de Heer, voor Team Jezus, is de gemeente. De gelovigen. We hebben ook verzorgers nodig. Die voor goede voeding zorgen. De masseurs. Ook hoe je onderwijs, strategie om de volgende keer te kunnen winnen tegen die ambetante ploeg. Dat zijn de bijbeleraars, dat zijn de herders, dat is de vijfvoudige bediening om iedereen te steunen. En nu het mooie van het verhaal, die echt bemoedigend is, de beker is al bepaald, namal. In de hemel ligt die al klaar. Jezus heeft de beker voor ons gewonnen. En onze trainer, onze coach, is de beste dat je kunt hebben, hij heeft geen enkele match verloren. Het is dus een ervaren rot. En je weet dus hoe dat de vijand probeert, de tegenstander probeert te winnen, maar je is altijd te slim af, de wijsheid komt van hem. En we weten dat de beker al nu klaar is voor ons, in de hemel staat hij klaar, uw hemelse beker. De competitie wordt door ons gewonnen, op voorhand weet je dat al, de score op het scorebord is al gekend. Wat de trainer ook weet, is dat er hier en daar een speler nu en dan gekwetst zal zijn. Er zullen blessures zijn. En dan de trainer en de coach beslissen dan, ja, we gaan hem eventjes een maand op de reservebank zetten, dat hij kan wat tot herstel komen. En hij gaat met liefde kijken wie dat er op de juiste plaats kan staan. En gaat het een beetje over zijn capaciteit, dan zetten we hem eventjes opzij. Dan zie ik ook de liefde van God in en de Heilige Geest. Als een broer of een zus het moeilijker heeft, dan zeggen we met liefde, deze maand mag je op de reservebank zitten. Maar gaan wij wel eventjes de schouders eronder steken. Het is een team. Het team denkt als team, als een eenheid. En eigenlijk om helemaal eerlijk te zijn, moeten we ook eventjes kijken naar het team van de tegenstander. De duisternis. Wat zijn daar de sterspelers in? Wat je voornamelijk in dat team gaat vinden, zijn spotters. Die gaan lachen met u. Ah, hij draagt een t-shirtje met Team Jezus. Maar hij loser. Weet hij dat wij veel meer verdienen? Wij krijgen snoepreisjes. Wij zijn veel beter betaald. Wij hebben een prachtige carrière. Wij komen veel meer in de pers. Dus dat is de spotter die met ons spot. Wat ga je ook hebben? Aanvallers. Dat zijn er die intimideren en die onder druk zullen zetten. Die graag de regels overtreden en brute kracht hebben. Intimiderend zijn. En je zult ook een hele band egoïsten hebben. De zogenaamde prinsjes en sterspelers. Die denken aan henzelf en hun eigen carrière. Die hebben geen compassie, eigen carrière eerst. En ze doen voor het geld. Letterlijk kun je ook zeggen, we gaan over lijken. We willen winnen, koste wat kost. Ze denken niet in een team. Enkel ikzelf. Er zijn er zelf die zodanig groot ego hebben, dat zij het team gelijkstellen aan zichzelf. Er zijn grote kanonnen gekend in de voetbalwereld, naar Maradona en zo. Die dus, alles verdwijnt in het niet in de schaduw van Maradona. Dat zijn dus de egoïsten zitten ook in zijn team. Laten we ook een kijken naar de trainer van de andere kant. Ja, de Satan. Wie is dat? Dat is iemand zonder compassie. Hard en vreed. De resultaat moet tellen. Ik wil winnen. Maar gelijk een kosten. Ik heb geen hart voor mijn spelers. Als ze fout maken, keihard aanpakken. Straffen. Ik doe lekker mijn zin. Wat zou ik zeggen van advies? Ik doe mijn zin. En ik weet het altijd beter. Dat is gewoon een trainer. Fantastisch team. Ik zou daar niet graag onder functioneren. Wat staat er op de agenda van de tegenspeler? Geld. Winnen en veel geld binnenrijven. Eigen lof en eigen succes. Over lijken gaan. Liefde is een zwakheid. En liefde, dat moet je aanvallen en je moet dat misbruiken. Dat is een agenda. En daarmee worden we mee geconfronteerd. De vraag die je kunt stellen, ja, waarom heeft God nog altijd, sinds de overwinning op Golgotha, de duisternis toegelaten op aarde? Een van de antwoorden, dat is een heel complexe vraag, een van de antwoorden is omwille van de vrije wil. God wil dat je vanuit liefde en uit vrije wil kunt kiezen, maar om te kiezen heb je keuzemogelijkheden nodig. En God heeft het heel cru gesteld. Je moet maar kiezen tussen twee kampen, team Jezus en het andere kamp, licht of duisternis. En heeft het gefocuseerd in één persoon, zijn zoon Jezus. Want als je met team Jezus gaat joinen, dan kun je niet zeggen, ik kan met Jezus gaan spelen, maar niet naar die trainer gaan luisteren. Niet naar Jezus luisteren. Je moet dus een keuze maken ook voor de trainer, voor de coach, voor Jezus. Dus God heeft het gefocuseerd in twee kampen. Zwart en wit, licht en duister. En aan de ene kant is team Jezus waar wij in spelen. Dus de reden waarom dat er nog altijd duisternis is, is dat volmaakte liefde vereist volmaakte keuze. En om keuze te hebben, heb je tegenpolen nodig. Je moet kunnen kiezen. Als er geen keuze zou zijn, zouden wij robots zijn. Wij zouden geen vrije mensen zijn. God wil dat je hem lief hebt, ontzag hebt vanuit liefde en respect voor hem. En dat je respect hebt. Bij de andere kant heb je geen keuze. Er is dan geen keuze. Je moet de trainer gehoorzamen. No matter what, je moet die trainer gehoorzamen. Hij vereist aanbidding. Hij vereist absolute gehoorzaamheid. Bij God mag je fouten maken. Bij team Jezus mag je op je bek gaan. Er is herstel, genezing, er zijn coaches. Dat is het grote verschil. En laten we kijken, als je wil winnen in een voetbalmatch, is een stukje strategie belangrijk. Laten we kijken hoe dat de tegenstander ons probeert uit ons lood te slaan. En die heeft altijd hetzelfde plan. Dus slaat de Bijbel open, hij is eigenlijk vrij eenzijdig. Altijd hetzelfde plan. Eerste stap, hij weet dat we nog altijd in het vlees zitten en hij gaat daar verzoeking voor plaatsen. En God laat dat toe, we weten dat uit het boek Job, dat God, de duivel, nog altijd een beperkte vrijheidsgraad geeft om mensen, christenen ook te beproeven. Om te kijken waar zit het hart. En het eerste is dus dat vlees bekoren en de verzoeking aanbieden. De zondige situatie wordt geschetst En dan gaat hij kijken, dat is like de visser die aas legt voor de vis te doen bijten. Dus de duivel gaat zijn vis, zijn aas uitgooien en hoopt dat je bijt. Als je bijt, dan ga je de verzoeking, daar ga je eraan toegeven aan de verleiding en wordt de zonde gebaard, staat er letterlijk in de brieven van Paulus. En naarmate dat verder gaat, wordt dat volwassener. Van baring ga je naar volwassen iets. En de eindfase kennen we. Als de zonde volwassen is, leidt ze tot dus de dood, tot de geestelijke dood. Het is dat dat Jezus komen rechttrekken heeft. Hij wilde ons leven geven en niet dood. En de Bijbel zegt dat er dus een zevental poorten zijn waarbinnen de tegenstander ons bespioneert om te kunnen winnen van ons. En de zeven poorten zijn als volgt. De eerste poort is uw hart. Maar de hart is eigenlijk in het Hebreeuws denken en het Joods denken is niet dat pompje van bloed in onze borstkas. Het hart is de kern van je persoonlijkheid zoals God je gecreëerd heeft. En dat is ook je denken en je voelen. Het hart is niet die pomp. Het hart is wie dat je in essentie bent, je creatie van God, die unieke persoonlijkheid, wat jij bent, uniek, een parel in zijn hand. Dat is het hart. God zegt, bewaakt uw hart. Een mooi vers dat ik gevonden heb, moet niet opzoeken in de Bijbel, is Spreuken 4:23. Ik lees het even voor. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. God verbindt je hart met leven. Als je dus correcte keuzes maakt en je hart beschermt, dan zul je leven en leven in overvloed. Dat is een eerste zwak punt. Dus op al die poorten gaat de duisternis werken op ons, dus op ons hart. Hij gaat op onze voelens werken en ons denken en onze persoonlijkheid gaat hij ons aanvallen. Een tweede poort zijn de ogen. Een voorbeeldje is in 2 Petrus. Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk. Zij verlokken onstandvastige mensen en hebben hun hart geoefend in hebzucht. Kinderen van de vervloeking zijn het. Petrus verbindt zelfs dus de ogen met het hart. Je kunt naar onreine zaken kijken. Er is veel onreinheid in de wereld, op internet. Je kunt met een verkeerde blik naar dingen kijken. En dat geeft een impact op je hart, want Petrus verbindt dat heel mooi. Bekijk en bescherm dus wat je ogen. Met wat geeft u uw ogen de kost iedere dag? Is een poort voor de duisternis. Een derde poort is de oortjes. Naar wat luister ik? Wat hoor ik? Een mooie tekst dat ik gevonden heb is 2 Timoteüs 4:3. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun begeerten. Er zit ontzettend veel in. Je kunt daar een hele prediking over doen op dat vers. Hier slaat hij de nagel op de kop, Timotheüs. Hij zegt: Ik ken dat vlees van de mens, de gevallen mens, dat vlees, de oude ik. Ik eerst en genot en comfort. Hij weet dat het boze daarop graag inspeelt. Dat hij dus die verleiding, denk aan de appel of de vruchten in de Hof van Eden. Eva werd verleid en ze zag daar iets prachtig en hij belooft daarvan alles. Dus de begeerte gaat hij voeden. Hij is gebonden natuurlijk, heeft een beperkte vrijheid, maar uiteindelijk respecteert God altijd die keuze die die mens maakt. Hoe ga je om met de verzoeking en de verleiding? En hij zegt, we gaan een tijd tegemoet waar dat ze de gezonde leer niet meer kunnen verdragen. Er gaat een tijd komen, en dat is redelijk zichtbaar al, waar dat je het woordje Jezus nergens meer gaat kunnen vermelden. Het wordt moeilijker. Evangeliseren wordt moeilijker. Je mag over God spreken, maar niet meer over Jezus. Want dat is te pijnlijk. Dus we gaan naar die tijd, en die is al redelijk intens bezig. Je moet maar het woordje Jezus vermelden in familiefeesten of zo. Je gaat al redelijk een bewogen feestjes hebben. Ze gaan je al verwijten dat je in sprookjes gelooft, dat je niet realistisch bent en de wetenschap heeft bewezen dat enzovoort. Je staat al heel in het hoekje gedrumd. Kamp Jezus wordt al in een hoekje gedrukt. Als je op café gaat, op feesten, barbecues, moment je dat Jezus vermeldt, wordt het moeilijk. Dus, en dan zegt hij ook Timotheus. Ze zullen zelf leraars bepalen die dan gaan vertellen wat ze graag horen. Wat horen ze graag? En je pakt de leraar die dat vertelt. En er zijn kerken die in die val getrapt zijn. Die brengen dus wat de kerkleden graag horen. En er is geen sprake meer van gezonde leer. De zonde wordt niet meer vermeld. Alles is liefde, alles is genade. En doe maar op, jongens. Ga maar mee met de wereld, ga maar mee met de wereld en ik zal wel prediken naar jullie mond. Daar moeten we voor opletten. Als ik van plan ben, en ik wil dat doen, bijbelstudies, wil ik bijbels correct zijn en ik wil het benoemen zoals het is. Ik weet het, woensdag was een pittige bijbelstudie en we maar moeten kunnen plaatsen wat het gekost heeft aan Jezus om naar dat kruis te gaan, om die zonde, dus de vruchten van die zonde, teniet te doen. Wat dat hem gekost heeft. En we gaan te licht om met zonde, echt wel. En snappen wij wat die hele God is, dat we aan mijn pijn doen. Door bewust te kiezen voor de verleiding, dat mijn pijn doen. Maar hij staat altijd als de goede vader klaar, denk aan de verloren zoon. Hij staat klaar, kom maar terug kind. Kom terug jong. Ik vergeef het je, maar ga het opnieuw proberen. Het is eerst en vooral liefde, God is liefde. Je mag, moet niet beschaamd zijn, ga terug. Zeg, ik heb een fout gegaan, maar ik ben op mijn bek gegaan. En zoals Achille zei in het avondmaal, laten we dat eerst een keer recht trekken tussen elkaar, he, met broers en zusters, voor dat avondmaal vieren. He. Laten we dat eerst een keer uitspreken met broers. Waar is de liefde? Een andere invalspoort is uw mond. Uw mond. Wat spreekt je uit? Komt er de waarheid uit? Komt het woordje Jezus over uw lippen? Dat wil je nog over Jezus spreken? Nee, een mooie spreuk 18. Nee, spreuk 18 zegt, van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd. En hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. En nu, dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. God heeft u zodanig veel zeggingschap in zijn schepping gegeven, dat je eigenlijk kunt vervloeken, maar ook zegenen en bidden. Hij heeft je die verantwoordelijkheid. Onderschat niet wat er uit je mond komt. Hè? Want je kunt door een verkeerd woord of een verkeerde zin, kun je een vloek uitspreken over een medebroer of een medezus. Wees liefdevol in wat je spreekt. En dan heb je nog een poort. De handen. Wat doe je? Wat doe je voor het koninkrijk? Dien je? Of alle handen naar bijt. Is dat voor jezelf? Voor je eigen kleine kring? Voor je kinderen? Voor je familie? En daar stopt het. Je moet met je handen ook God dienen. En dat is eerst en vooral de andere. God dienen is eerst en vooral de medemens gaan dienen. Als men vraagt vrijwilligers om te helpen in de gemeente of waar dan ook, ja, sta dan klaar. Als je taan kunt, sta klaar. Help elkaar. Een broer of een zuster die moet verhuizen en zegt, ik heb wat broers nodig voor te verhuizen, kun je al een kast verslepen? Sta dan klaar. Als je geen zwakke rug hebt en tijd er kunt voor mij, help. We gaan een pannenkoekendag doen, maar nadien zitten we met die een afwas. Ja, wie staat er klaar om die afwas te doen? Help, een handje helpen. Een andere poort is de seksualiteit, die uitvoerig gebruikt wordt door de duisternis. God heeft het huwelijk ingesteld voor de seksualiteit en ook als bron van leven. Er komt nieuw leven uit voor kinderen worden geboren. Seks hoort binnen het verbond, het heilige verbond van het huwelijk. En we zien dat er alle soorten varianten in de wereld is. We moeten niet benoemen, alle afwijkingen. En daar is hij ook druk bezig. De boze is ook druk om dit aan te vallen. En de laatste poort is de wilskracht. Want daar is hij ook een sterke vijand op. Hij gaat u moedeloos maken. Hij gaat je de courage wegpakken. Ik hoop dat je in 2020 je courage niet kwijtgeraakt zit. Dat je zegt, ik hou vast aan Jezus en het wordt beter. En je weet, ondertussen de voetbalmatch, de beker is voor ons. Oké. En dan wil ik even kijken, hoe bouwen we onze bescherming op? En dan ga ik afsluiten. De eerste bescherming is God zelf. Je vader. Maar ook de zoon. En in het bijzonder zijn bloed. En uw coach, vergeet u uw trainer niet. De Heilige Geest die er altijd is, die elke match bijwoont, die uw zwakke punten kent en uw sterke punten. En die u zal inzetten op de wedstrijd, op de plaats waar dat je moet staan. De een is geschikt om keeper te zijn, een ander zal verdediger zijn en de ander zal een aanvaller zijn. En dat wisselt, want Team Jezus is ontzagwekkend groot. Vergeet ook die ontelbare engelen niet, die in datzelfde team meewerken. Wat beschermt u nog? De juiste muren maken naar de buitenwereld. God wil dat je ook uw heiligdom, de tempel van uw hart, beschermt. De tempel van uw lichaam, want uw lichaam is bedoeld als de tempel van de Heilige Geest. Dat je daar eigenlijk een muur om bouwt, maar een goede muur, een geestelijke muur. U gaat die muur versterken door lofprijs, aanbidding, gebed, het woord van God, je stille tijd. Door in geloof uit te stappen, is dan een muur rond jou. Je draagt iets rond jou. Je draagt iets in de geestelijke wereld die de afdruk draagt van je vader. Kijk waar wat de Bijbel zegt. De bedoeling is dat elke broer en zuster de reflectie wordt. De voorafschaduwing, de weerspiegeling van Christus. Als de mensen naar u kijken, zouden ze een stukje van Jezus moeten kunnen zien door je praten, door je hart en je liefde. Ze willen dat hij gemaakt wordt, gecreëerd naar het beeld van Christus. En dat is het werk van de Heilige Geest. Hij is de pottenbakker. Hij gaat dus van de vuile klei gaat hij een prachtig werk maken en hij gaat je kneden. Dat je gemaakt wordt naar het beeld van Jezus. En dat is de vrucht en de gaven van de Heilige Geest die ontplooid worden in ons. Vergeet ook niet dat in uw goede muren en uw wapenrusting, we spreken letterlijk van de wapenrusting, dat die daar ook een plaats in heeft, maar de gemeente. Als we de strijd aan moeten gaan, de wedstrijd spelen, doe je dat als een team. Vergeet je gemeente niet. Dat is mooi hoor, je relatie persoonlijk met God dat je hebt in je stille tijd, maar je zou dan moeten voelen dat je broers en zusters nodig hebt. Je hebt ze nodig. Zeker nu. En de tijd gaat grimmiger worden. En dan gaan we elkaar nodig hebben. Echt wel. De liefde voor elkaar. Als je voelt, bekijk het als een team. Hè. Als een van je teamspelers, een van je sterspelers een kwetsuur heeft, en dat team functioneert niet zo goed, dan moet eigenlijk heel de gemeente een beetje in zak en as zitten en zeggen, we zijn allemaal geraakt erdoor. Ik ga nu een naam noemen, Jenny, met wat er in jullie familie gebeurt. Wij zijn daar ook door geraakt, Jenny. Ik ben daar echt mee gaande mee. Als een teamlid door een moeilijke fase gaat, het team leeft mee. En je hebt je gemeente nodig. Dat is belangrijk. Je hebt ook de vijfvoudige bediening. Wat zou een gemeente doen zonder een goede herder? Of zonder goede bijbelstudie? Of een mens die voordienst wil doen? Of goede muzikanten voor de aanbidding? Wat zou een gemeente doen zonder dan de schouders, ouder aan schouder, samen de uitdaging aangaan? En ook belangrijk in uw muren dat je bouwt is, wees een mens van vergeving en beleid als er iets fout is. Zonde is een zwaar woord. Noem het kleine en grote foutjes. God is een vader. Liefde. Iedereen die kinderen had heeft of geeft, opgevoed thuis, had uw kind niet minder zien omdat hij weer wat kattenkwaad gedaan heeft. Had hij weer wat kattenkwaad gedaan, ga wel een keer uw stem verheffen en misschien een keer aan zijn oor getrokken hebben of zo'n keer aan zijn kaak geduwd hebben en zeggen, we tolereren dat niet, dan ga ik uw stem verheffen. Maar dat kind blijven even graag zien. Zie het zo, wij zijn kinderen van God. Hij weet dat we fouten maken, maar ga terug naar je papa. Hij is er om die verheffenis te schenken. Mijn boodschap aan jullie is, bouw correcte muren. De geestelijke muren rond je tempel, je lichaam, rond je hart. Wees een kind van God, die hem eert, prijst, aanbidt, zijn woord zoekt, zijn relatie zoekt, en dicht bij hem wil blijven. Vergeef, liefde, wees het beeld van Christus in de wereld. Bouw correcte muren. En ik wens je daar heel veel succes bij. En je mag bidden, als je voelt dat er nog op een van die toegangswegen waar de boze nog een keer grip heeft, bid gewoon aan de Heilige Geest, waar is mijn verdediging nog wat zwak? En de Heilige Geest laat u zeggen. Ja, let op met naar wat je luistert, of kijkt, pas op met naar wat je kijkt. Of pas op voor uw hart, uw denken staat onder aanval, uw Heilige Geest gaat u de middelen aanreiken. Het mooie van God is dat hij jou altijd alles aanreikt om de strijd aan te kunnen. En God zal je nooit beproeven boven wat je kunt. Daarvoor denkt hij een team. God is de God van wij. Wij samen. Mens en God samen. Zo is het begonnen in Genesis. God en de mens samen worden op de aarde. En in Openbaring gaat naar hetzelfde. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde is waar God concreet tussen in met zijn volk leeft. We zijn onderweg. En hier zou ik willen mee afsluiten. Ik dank u om te luisteren en dan gaan we geleidelijk aan naar de einddienst gaan.